We lezen uit Gods woord 2 Korintiërs 4, de eerste 18 versen. 2 Korintiërs 4, de versen 1 tot en met 18. Het staat boven de schat in aarden vaten. Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan, of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen. En zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren, om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos, vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren, te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Immers wij weten dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerderen overvloediger dank worden gebracht ter ere Gods. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.
Goedemorgen, het is fijn om met elkaar hier te zijn, om te luisteren naar Gods woord. We willen dat stukje wat gelezen is uit de 2e Korinthebrief met elkaar gaan overdenken. Maar voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, wij danken u dat u ons dit moment geeft om met elkaar hier te zijn en te zingen, te lezen in uw woord, te luisteren naar wat u zegt. Vader, wilt u leiden door uw geest? Dat is onmisbaar, Vader. We kunnen niet zonder. Wie zijn we dat we uw woord zouden kunnen verstaan? We danken u wel, Vader, voor uw geest die in ons hart werkt. Vader, die geest van het geloof. We danken u, Vader, voor uw trouw die u keer op keer betoont in ons leven. U maakt uw belofte waar, Vader, en dank u wel dat u uw woord spreekt in ons leven. U bent de betrouwbare. U houdt van ons en daarom komt u ook op dit moment weer met uw woord naar ons toe. Mag dat klinken, Heer, tot opbouw van de gemeente. En boven alles tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, wij danken u dat u ons wilt opbouwen, wilt voeden en koesteren door dat evangelie. Vader, wilt u die accenten geven die nodig zijn? Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Een bijzondere brief, deze 2e Korinthebrief. Paulus had een bijzondere band toch wel met die gemeente. Een gemeente die, waar die toch in die eerste brief, zoals u weet, nogal wat aan te merken had. En in deze 2e Korinthebrief staat zonder meer de verzoening centraal. God is verzoend met deze wereld. Dat is de boodschap die Paulus mocht brengen. Daarvoor was hij bezig. Daarvoor zette hij zijn leven in. En Paulus die zegt dan in dit gedeelte heel veel. En ja, als we dit gedeelte uitputtend zouden willen bespreken met elkaar, dan zouden we hier wat langer moeten blijven zitten. Dat zal ik u niet aandoen. Maar een paar zaken zijn toch wel heel bijzonder die hij zegt, die hij opmerkt. Er staat boven de schat in aardevaten. En misschien is dat toch wel een redelijke samenvatting van een kernvers, dat zevende vers. Maar wij hebben deze schat in aardevaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat, niet van ons is, maar uit God. Paulus die laat zien in dit stukje wat die kracht van God in zijn leven betekende. Gewoon heel praktisch. Wat betekende die kracht van God nu, dat evangelie nu in de praktijk in zijn leven? En natuurlijk is dat voor ons om te kijken naar dat voorbeeld. We hebben een van die voorbeelden die we hebben om na te volgen is de apostel zelf natuurlijk. En Paulus zegt dat hij een bediening had ontvangen. En daarbij knoopt hij aan bij het derde hoofdstuk. Dat ging om de bediening van de geest. Het derde hoofdstuk is heel boeiend als je ziet hoe hij daar het oude verbond zet, het verbond van de wet, het verbond van de letter, zet tegenover het nieuwe verbond en laat een aantal aspecten zien die voor ons van belang zijn. Niet dat wij onder het nieuwe verbond staan, maar hij laat wel een aantal zaken zien die ook ons raken. Bediening van de geest. En die leidt, zegt Paulus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ook in zijn eigen leven. Die schat in aardevaten. Paulus ervoer net wat wij ook ervaren. Zijn lichaam als een aardevat. Als iets dat breekbaar is. Wat zwak is. En als je ervaart dat je zwak bent, dan ga je automatisch verlangen om kracht, naar kracht. Waar haalde Paulus die kracht vandaan? Die kracht zat in het evangelie wat hij mocht brengen. En hij bracht dat woord van God. En dat deed hij op een bijzondere manier. Paulus was daarin heel duidelijk. Hij zegt, ik breng dat woord van God en dat is de waarheid. In het woord van God, we kennen daarin 66 boeken, boekrollen, die zijn samengebundeld in de Bijbel. Daarin staat die waarheid van God. Paulus mocht die waarheid spreken. En hij zegt, we brengen de waarheid aan het licht. En tegelijkertijd, want dit is een hoofdstuk vol met tegenstellingen. Paulus werkt met allemaal tegenstellingen hier. En hij begint met waarheid tegenover zaken die het licht niet kunnen doorstaan. Zaken die niet in Gods licht kunnen zijn. Schandelijke praktijken. Hij zegt, wij verwerpen dat. Wij verwerpen dat. En hij zegt, wij wandelen niet in list. Het woord sluwheid wordt hier gebruikt. Op diverse plaatsen in de NBG-vertaling zult u dat tegenkomen. Hij zegt, wij wandelen niet in list. Want hij was bezig met die waarheid. En hij toonde ook die waarheid in zijn leven. Tegenwoordig zouden we zeggen, hij was transparant. Hij had niks te verbergen. Paulus, die ging niet met dat woord van God om op een valse manier. Hij was niet bezig dat woord van God te vervalsen. Hij zegt dat, maar hij leefde dat ook uit. Heel nauwgezet is hij als hij dingen zegt en hij zegt, er staat geschreven. En hij kende als geen ander natuurlijk de schriften, de Hebreeuwse schriften. Hij had op diverse kenmerkende momenten in dit stukje ook citaten aan uit de schrift, uit Genesis, uit de psalmen. En dat doet hij dan soms op een bijzondere manier. Dat is geen slordigheid, maar dat is juist gezien de context waarin hij dan spreekt, precies de spijker op zijn kop, zouden we zeggen. Paulus, die was niet bezig in list. Hij had niks te verbergen. Hij was niet uit, ook niet tegenover die Corinthiërs, waarin hij in de eerste brief uitgebreid aandacht besteedde. Kennelijk was daar vanuit die gemeente kritiek. Kennelijk was daar een stukje wantrouwen bij sommigen in Korinthe ten opzichte van Paulus. Paulus rechtvaardigt zich niet, maar hij zegt wel hoe het zit. Hij zegt, ik spreek die waarheid en ik leef die waarheid ook uit. Daar is geen sluwheid bij, daar is geen list bij. Maar dat is die waarheid van God die ik wil brengen. En het gaat erom, als we die waarheid van God op tafel willen hebben, dan gaat het niet in eerste plaats om een vertaling, maar dan gaat het om wat er staat. Wat staat er geschreven in de grondtekst? En woord voor woord moet je dan bestuderen. En uit het samenbrengen van al die woorden kom je tot het woord van God. Kom je tot dat wat God uitspreekt. En dan moet je het nauwgezet doen. Dan moet je kijken, niet in de vertaling, maar dan moet je kijken wat staat er in het Grieks. En dan zul je ontdekken dat die waarheid is die God wil brengen. En dan blijkt dan vaak anders te zijn dan wij denken. Maar als je leest hier naar Paulus, een stuk getuigenis is dit van Paulus uit zijn persoonlijke leven. En in deze tweede Korinthebrief staat natuurlijk in het vijfde hoofdstuk centraal, ook als je in de structuur kijkt, de verzoening. En Paulus leefde naar die Korintiërs verzoening uit. Hij rechtvaardigde zich niet, maar hij leefde verzoening uit. Dat was de boodschap die hij te brengen had. En de kritiek die er was, onterecht, op de apostel, leidde bij de apostel niet tot bitterheid. Maar leidde juist tot een groter betoon van liefde ten opzichte van die gemeente. Wat een voorbeeld kunnen we dan aan Paulus nemen? Want wij worden vaak, of voelen ons vaak misschien onder druk gezet door wat de een zegt of wat de ander zegt. En wat moet ik nou? Hoe kan ik nou goed handelen? Maar we zouden niet in eerste plaats moeten luisteren naar wat anderen zeggen tegen ons. Maar we zouden ons moeten laten bepalen door wat God zegt. En zo was Paulus ook bezig. Hij wilde die verzoening uitleven. En dat dan de dingen die hij deed bij anderen misschien een verkeerde indruk wekte, hoewel die recht voor God stond. Het zij zo. Het zij zo. Hij bleef verzoening en liefde uitleven naar die gemeente. Wat een bijzonder voorbeeld is de apostel dan voor ons. Paulus, als je kijkt naar het getuigenis van Paulus, dan lijkt het wel, als je kijkt in je leven misschien, dan lijkt het wel, wat overkwam die Paulus toch veel. En hoe zit het dan in mijn leven? Is dan het leven van een gelovige een leven, en zo wordt het vaak wel voorgesteld door mensen. Door gelovigen ook, dat als je eenmaal gelovig bent, dan zul je voorspoed hebben. Dan zal het je goed gaan. En dan bedoelen ze eigenlijk goed gaan naar den vlezen, zoals we dat dan zeggen. He, goed gaan naar het vlees. Maar als je bij Paulus kijkt, dan is dat anders. Paulus spreekt over vervolgd worden. Hij spreekt over in het nauw gedreven worden. Of onder druk gezet worden. Hij spreekt over vervolging. Hij spreekt zelfs over neergeworpen worden, zodat hij zelfs aan zijn leven vertwijfelde. Dat is een heel ander beeld dan dat wij misschien in ons leven terugzien. Wij die in ons leven misschien maar wel een mooi leventje hebben, netjes, het gaat ons goed naar de vlezen, heel burgerlijk enzovoorts. En we kijken naar Paulus en we zien een geweldig contrast, we zien een geweldige tegenstelling. Het zou dan kunnen zijn dat we misschien hier en daar toch, en dat merk je wel soms bij mensen die geloven, dat ze toch geneigd zijn een beetje in hun eigen voordeel een compromis met de wereld te sluiten. Een beetje mee te gaan met de wereld, omdat het je wel goed uitkomt, waar je voordeel uit kan halen. Nou, Paulus was absoluut niet zo bezig en dat leidde ook in zijn leven tot vervolging. Tot neergeworpen worden, tot onder druk gezet worden. Hij was niet uit om daar persoonlijk gewin, om daar persoonlijk voordeel aan te halen. Maar hij zegt wat hij bezig was te doen, was dat woord van God te brengen. En als dat evangelie wat hij bracht, dat wordt niet door iedereen geaccepteerd. Dat komt omdat mensen verblind zijn geworden. Paulus fraudeerde niet met het woord van God. Hij sjoemelde daar niet mee. Maar velen die hechten geen geloof aan wat hij zei. En Paulus bleef hen lief hebben. Hij zegt, dan is het weliswaar bedekt, maar dat zijn de mensen die verloren gaan. En het bijzondere is dat wat in de schrift aangegeven wordt als verloren, ja, wie is het dan eigenlijk kwijt? God is het kwijt. God is het verloren. Maar hij zoekt het verlorene op. En heeft dat gedaan in zijn liefde. Hij zoekt het verlorene op door zijn eigen zoon te geven. Wat een geweldig geschenk. Het evangelie waar Paulus het over heeft. Paulus leefde die kracht van Christus uit. Die vreugde van Paulus, die lag niet in Hij was niet ontmoedigd. Paulus was niet ontmoedigd, maar hij had kracht om verder te kunnen. Hij had kracht om onder moeilijke omstandigheden, zeggen wij dan altijd tegen elkaar, eronder te kunnen blijven staan. Hij was niet ontmoedigd. Hij liet zich niet ontmoedigen door de situatie. Hij liet zich niet ontmoedigen door wat mensen zeiden. Als er één was die dat had kunnen zijn, dan was het Paulus wel. Die zo'n beetje op alles kritiek kreeg wat hij deed en wat hij zei. Bij wie, bij wijze van spreken, bijna elk woord werd bestreden, afgestreden. Maar Paulus was niet ontmoedigd. Want hij had een schat. Hij had een schat in zijn aardevat. Hij had van binnen een schat, het evangelie. Hij kende Christus als zijn Heer. Dat was die schat, waardoor hij kracht had om verder te kunnen. En het bijzondere is dat als je kijkt in het Grieks, dat woord schat, dat betekent heel letterlijk, je plaatst iets op een bepaalde plek, hè, je bewaart iets ergens voor morgen. Dat is als je schatten verzamelt. En daar zei de Heer Jezus ook al iets over. Verzamel je geen aardse schatten. Maar als je schatten verzamelt, verzamel ze dan in de hemel. Bij God. Want al dat aardse, dat is toch maar vergankelijk. Daar eindigt Paulus het hoofdstuk toch ook mee. Wat wij zien om ons heen, het zichtbare, dat is toch vergankelijk. Dat is toch zo voorbij. Dat zeggen mensen toch die oud zijn geworden. He, als je 80, 90 jaar bent, dan kijk je terug op je leven en dan heb ik al veel mensen horen zeggen, het was een zucht. Het is zo voorbij. Het is kortstondig, dat leven van ons. En dan zou je kunnen zeggen, hoe ga je met de tijd om? Ben je bezig schatten hier op aarde te verzamelen? De Heer Jezus zei het al in het evangelie van het Koninkrijk. Daar gaat de mot in zitten. Als je allemaal kleding verzamelt, gaat de mot erin zitten. Als je allemaal spullen verzamelt, dan gaat dat roesten op een gegeven moment. Maar je kunt je allerlei schatten verzamelen. Maar Paulus had een schat in zich, in zijn aardevat. Die was onzichtbaar. Dat had te maken met God. Met die heerlijkheid. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Paulus' vreugde was dan ook niet in een visioen. Hij had visioenen gehad. Daar kon hij zich op beroemen misschien tegenover de Korintiërs. Maar zijn vreugde lag in het ervaren van de kracht van Christus. Dat was zijn vreugde. En het in de moeilijke school van het leven, want die praktijk is vaak zo weerbarstig, in die moeilijke school van het leven het leren dat de genade van de Heer voldoende is. De Heer zei tegen hem, Paulus, mijn genade is je genoeg. En naast alle kritiek, en naast alle lasten, en naast alle moeilijkheden die hem overkwamen, want het stormde vaak in Paulus' leven. We hebben afgelopen week een enorme storm gehad. Maar in Paulus' leven stormt het ook heel letterlijk hoor, dat hij 4 keer schipbreuk leed. Maar het stormde vaak in zijn leven en hij had alle reden om ontmoedigd te zijn. Hij had alle reden om, maar hij ervoer naast dat alles. Hè, naast al die dingen die hem overkwamen, had hij ook nog een doorn in het vlees. Had hij ook nog een boodschapper van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. En de Heer zei tegen hem, mijn genade is je genoeg, Paulus. Het is voor jou genoeg dat mijn genade bij je is, mijn kracht. Die wordt juist in jouw zwakheid, want je bent een aardevat. Je bent zwak. En dat ervaren wij toch ook. We zijn zwak. We hebben een aardevat. Maar in dat aardevat hebben we toch die geweldige kracht. En als we ons zwak voelen en bewust zijn dat we zwakke mensen zijn, dan hebben we die kracht van het evangelie nodig. Die kracht zit niet in allerlei dingen die wij verzinnen. Tegenwoordig wordt natuurlijk van alles verzonnen van, ach, voel je je zwak en krachteloos, dan moet je dit, of dan moet je dat gaan eten, of dan moet je gaan fitnessen, of weet ik wat allemaal verzonnen wordt. Maar als je je zwak voelt, dan heb je kracht nodig vanuit het evangelie. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat was die kracht, die schat die Paulus had. En dat is een geweldige schat. De rijkdom van Christus. Mensen zijn uit op rijkdom en zelfs het beleg op de beurs, dat schijnt tegenwoordig een verslaving te worden. Schijnt verslavend te zijn. Mensen willen maar steeds die roes, die spanning ervaren van een beleg op de beurs. Wat zouden mijn aandelen gaan doen of mijn opties of weet ik wat allemaal. Maar Paulus liet zich niet in zo'n roes brengen. Paulus liet zich bepalen door die schat die hij had. Hij was veel rijker dan de rijkste mens hier op aarde. Hij had die schat in zichzelf in een aardevat. En een aardevat, dat moet verbroken worden opdat die inhoud die erin zit ook daadwerkelijk naar buiten komt en naar anderen toe gaat stromen. Dat is wat God in ons leven uitwerkt. Maar bij Paulus betekende dat vervolging, betekende dat allerlei zaken. Het leidde bij hem niet tot bitterheid. Wat er bij ons misschien wel snel kan doen. Maar de apostel was bezig met het openbaren van de waarheid. En die waarheid, dat is het evangelie. Het evangelie wat hij mocht brengen. Die geweldige waarheid van de verzoening. En mensen die zijn verblind in onze tijd. Veel mensen die aan wie God het niet gegeven heeft. Om het evangelie te mogen kennen, die zijn verblind. En Paulus die heeft het in zijn brieven over de Aeonische God. De Aeonische God. En die geeft licht en geloof. Tegenover waar hij het hier over heeft in het vierde vers. De God van deze eon, de God van deze eeuw. Wie is dat? Dat is de tegenstander. Dat is de slang. De slang die leugens blaast. En mensen verblindt. Mensen wil duwen in ongeloof. Hè? De God van deze eon verblindt en voedt ongeloof. En als je in Paulus gaat dan terug naar Genesis. Want hij zegt de God die gesproken heeft. Hij haalt dat gesprokene van God weer aan, hè Paulus. Licht en duisternis. In ons leven hebben we licht nodig. En God heeft in u en mijn leven het licht aangedaan. Dat is een hele goede zaak. Maar pas op dat je je niet opnieuw laat in duisternis brengen. Door misschien menselijk denken. Want als je teruggaat naar Genesis, dan is het eerste vers van de hele Bijbel. Is dat in een begin schiep God de hemelen en de aarde. Dat vers, die zeven woorden in het Hebreeuws, die zijn aangevallen vervolgens door zeven filosofieën. Ik zal u niet vermoeien met welke dat zijn, maar de zeven filosofieën. De tegenwerker is daar niet blij mee. Want die wil niets anders dan dat beeld van God, die heerlijkheid van God in ons verduisteren, duister maken. Maar in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Wat een geweldige uitspraak is dat. Dat is waar onze oorsprong ligt, die ligt bij God. En het geweldige is dat Paulus in het evangelie bekend maakt ook wat onze eindbestemming is. God die gesproken heeft, licht schijnen in de duister. En duisternis is in het Hebreeuws niks anders dan dat het woord betekent letterlijk dat het licht tegengehouden wordt. Maar er zal een moment komen dat dat licht van God, die geest is, in dat hele universum zal doordringen tot in alle schepselen, tot in alle harten. En uiteindelijk zal dat licht al die duisternis die er nu nog in mensenlevens is verdrijven. Want God zal uiteindelijk blijken degene te zijn die alles in allen wordt. Paulus haalt hier Genesis 1 vers 3 aan. Het was duisternis geworden. God had geschapen. En er gebeurden allerlei dingen en er was duisternis gekomen. Het was woest en ledig en duisternis enzovoort geworden. En in die duisternis spreekt God dan zijn woord. Het wordt licht. En als God een woord spreekt, dan gebeurt dat ook direct. En misschien is dat ook uw ervaring. Als God dat woord in je leven spreekt en het raakt je hart, is het ineens licht. God doet het licht aan in ons leven. Zoals hij toen sprak en het werd licht. Zo heeft hij, zegt Paulus, ook dat licht doen schijnen, doen stralen in onze harten. Om ons te verlichten waarmee? Met de kennis van de heerlijkheid van Christus. De kennis van de heerlijkheid van Christus. Hij is het beeld van God. God is onzichtbaar, God is geest. En we kunnen hem niet kennen dan alleen door zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En die heeft hij aan ons mensen gegeven. Hij werd mens. En dat woord, dat is inderdaad vlees geworden. Het woord is vlees geworden. God heeft zich uitgedrukt in zijn Zoon. Hij is het beeld van God. Wil je weten wie God is? Kijk dan naar zijn Zoon. Wil je weten hoe God is, hoe die handelt? Kijk dan naar wat hij met zijn Zoon heeft gedaan. En dat leven van hem, dat leven van Jezus, dat zegt Paulus, dat dat ook zich in ons openbaren, in onze zwakke vaten, in ons lichaam, in ons stervende vlees, dat leven, dat zichtbaar wordt als gevolg van het feit dat God in ons hart, in ons leven het licht heeft aangedaan. Zijn licht verdrijft Die duisternis uit ons leven. God heeft het in ons hart doen schijnen. Paulus schrijft in deze brief van hart tot hart. Hij spreekt van hart tot hart met die Korintiërs. En hij wil niets liever dan dat ook bij die Korintiërs, maar ook bij ons, zichtbaar wordt die schat die we in ons hebben. Die aan de buitenkant helemaal niet zichtbaar is. Andere mensen zien dat zo in eerste instantie niet aan ons. Maar wat zou het geweldig zijn als ze aan hoe wij zijn gaan merken, hé, die is anders, daar wil ik meer van weten. Die reageert anders in situaties. Hij heeft dat licht doen schijnen in onze harten. Opdat het leven van onze Heer door ons heen zichtbaar wordt. Hij verlicht ons met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. De kennis van de heerlijkheid van God, daar ging het om bij Paulus. Die heerlijkheid van God, die eer van God. Paulus wilde leven tot eer van God. Hij wilde iemand zijn die niet alleen de waarheid kende, maar ook uitleefde. Die schat in aardevaten. We verzamelen ons die woorden uit Gods woord en daarmee wordt die schat alleen maar groter in ons. Dat leven van Jezus. Hoe werkt zich dat uit? Daarover zou je iets kunnen lezen, hè? Want het gaat om sterven, dood, leven, tegenstellingen waarmee Paulus werkt in die verzen. Dood, leven. Hoe werkt dat dan, dat leven? Hoe werkt dat dan in de praktijk uit? Nou, dat zou je zomaar kunnen ontdekken, bijvoorbeeld in een brief als die aan de Colossenzen. In het derde hoofdstuk. Daar heeft Paulus het over afleggen en aandoen. Afleggen wat bij die oude mens hoort, Colossenzen 3. Zo is dan dat leven wat zich openbaart. Hoe was dat leven van onze Heer toen hij rondging? Hij betoonde barmhartigheid. In Lucas 10, die barmhartige Samaritaan, dat is toch onze Heer. Degene die daar gewond op die weg lag, die lag daar te sterven. Maar hem werd barmhartigheid bewezen. Daar opent Paulus dit hoofdstuk ook mee. Wie was die barmhartige Samaritaan? Dat was toch de Heer. Die hem ontmoette in feite en een barmhartigheid betoonde. En zo heeft hij ook ons barmhartigheid betoond. Zo heeft hij ook in ons leven zijn woord van liefde gesproken. Dat licht gegeven. En dan zegt Paulus, leggen jullie ook dit alles af? In vers 8, toorn, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond. He, een beweging van binnen naar buiten, wat er op een gegeven moment van binnen zit. Die toorn, die gramschap, om welke reden dan ook. Bij die mens die onder de zonde leeft. En die oude mens die ook bij ons nog wel eens zo ontzettend kan opspelen. Wat komt er dan uit die mond? Lastering en vuile taal. Woorden waarmee een ander beschadigt. Waarmee een ander kan kwetsen. Ligt niet tegen elkaar. Dat is toch hetzelfde als Paulus in Romeinen 3 zegt over de mensen onder de zonde. En Paulus moet dat dan herhalen tegen de gelovigen, tegen de gemeente in Colosse, tegen ons. Maar hij zegt, leg dat alles af. Stroop dat af, die oude mens, met haar praktijken. En doet de jonge mens aan, de nieuwe mens, die vernieuwd wordt in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. Hier is God als schepper aan het werk. Schepper van een nieuwe schepping. Hij is niet alleen natuurlijk de schepper van de oude schepping, maar ook van de nieuwe. God schept die nieuwe schepping in ons. Dat is weer die schat die we hebben in ons aardevat. En hoe werkt zich dat dan uit? Doet die jonge, nieuwe, frisse mensheid aan. In overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. Net zoals de Heer in optima forma het beeld is van de onzichtbare God. Is de bedoeling van het evangelie dat ook wij iets van dat beeld gaan vertonen. Je zou kunnen zeggen met gelaten de vrucht van de geest. En hoe werkt zich dat dan uit? In vers 12 staat dat, doet dan aan. Het is duidelijk wat je mag afstropen. Die oude mens. Met al dat vuile wat soms uit die mond kan uitgaan. Ook bij gelovigen. Soms. Doet dan aan als Gods uitverkorene, heilige en geliefde. Medelijdend mededogen. Ga daar maar eens aan staan. Medelijdend mededogen, daar begint Paulus mee. Mededogen hebben met die ander. Met die ander die misschien eigenschappen of wat dan ook heeft, die misschien voor andere mensen helemaal niet aantrekkelijk zijn. Maar de Heer is toch een voorbeeld van degene die met innerlijke ontferming bewogen was. Over die medemens die hij ontmoette. Die medemens bij gelegenheid ook niet veroordeelde. En omging op een hele bijzondere manier met mensen. Het is heel boeiend om dat te zien, hoe de Heer Jezus dat doet. Hoe die mensen die fouten hebben gemaakt bij hem komen, door anderen veroordeeld worden. Door anderen onder de wet veroordeeld worden. Want de wet is de bediening van de veroordeling. Maar hier gaat het om de genade. Hoe werkt die genade dan uit? Medelijdend mededogen? Dat is het eerste punt. En dat is misschien al heel wat om aan te beginnen. En vervolgens mildheid. Je niet laten voeden door je eigen gevoelens. Die misschien een stukje bitterheid in je kunnen opleveren. Maar je laten bepalen door die mildheid van God. Door die liefde, die mildheid die God in het evangelie brengt. Wat een onderdeel is van dat evangelie van de heerlijkheid van Christus. Mildheid. Mildheid hebben naar anderen toe. We hebben soms zo snel onze woorden klaar, die zo hard en veroordelend kunnen zijn. Maar mild zijn in je mening over anderen. Mensen rekenen soms andere mensen ongenadig hard af. Terwijl die andere er niet eens bij is. Notabene. Wat doe je dan? Dan beroof je iemand van de eer die heeft. En kan die ander misschien nooit meer met een recht oog naar die ander kijken. Ootmoedige gezindheid. Zachtmoedigheid, geduld, wat een geweldige zaken die volop voorhanden zijn bij onze Heer. En die zie je ook in Paulus' werkelijkheid worden richting die Korintiërs die echt heel wat op hem hadden aan te merken. Ten onrechte. Mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, hè? Dat woord heeft te maken met lang. Hè? Geduld, dat is een heel lang patroon. En dat kun je alleen maar door de geest. Want u kent misschien ook die mensen wel die heel netjes en beleefd zijn. Heel leuk om mee om te gaan. Totdat ze in de auto gaan zitten en aan het verkeer deelnemen. Dan zijn ze ineens niet zo geduldig meer. Maar dan blijkt ineens een vaatje dynamiet te zijn. Iemand kan dan totaal in een auto zittend veranderen. Gek, hè, is dat? Dat ineens de omstandigheden even anders zijn en blijkt ineens wat er van binnen zit eruit te komen. Geduld, maar met elkaar geduld hebben. Met elkaar als mensen, met elkaar omgaan. Elkaar, hè, de een de ander, elkaar verdragend. Hè, dat betekent letterlijk elkaar opwaarts hebben in plaats van elkaar neerdrukken. Met één opmerking kan dat gebeuren of één woord. Maar elkaar opwaarts hebben, hè? Die ander, hè? Als je wat positiefs te melden hebt, doe het dan over die ander. En heb je wat negatiefs te melden, doe het dan bij God. Want het is natuurlijk wel vaker gezegd, ja, we spreken eerder met elkaar over die ander dan dat we met God over die ander spreken. En we zouden het andersom moeten doen. Zouden dat zo anders moeten doen. Eerst met God over die ander spreken. En als je dat doet, dan ontdek je ineens dat die scherpe kantjes had die je ten opzichte van die ander had, dat blijkt ineens weg te zijn. En blijkt ineens verzoening er te zijn in plaats van verwijdering. Dan blijkt er ineens vertrouwen te zijn in plaats van wantrouwen. Dan blijkt er ineens liefde te zijn in plaats van, u weet wat het tegengestelde daarvan is. En dat is ook wat Paulus ons roept, hè. Toe roept om elkaar wederzijds genade te schenken. In geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En dat kan snel gebeuren. Als je in een grote organisatie werkt, zo een waar ik dan werk, dan heb je regelmatig dat mensen klachten hebben. Nou, die schromen ook niet om die klacht dan te uiten. Maar zo onderling in de gemeente kun je toch ook ten opzichte van elkaar een klacht hebben. En hoe ga je dan daarmee om? Moet je die klacht dan melden bij een of andere klachteninstantie? Wie dat dan is, zou ik niet weten. Maar of moet je je klacht melden ergens anders, bij God. Ik denk dat dat het wel is. Dat we die klachten die we hebben over die ander melden bij God. Zoals de Heer jullie genade schenkt. Paulus wijst direct op de Heer. Indien iemand tegen iemand een klacht heeft. En zoals de Heer, hij wijst direct op de Heer. Dat is kennelijk datgene wat je dan... Hè, de instantie of diegene met een hoofdletter... waar je je mag melden als je een klacht hebt. Zoals de Heer ook jullie genade geschonken heeft. Zo ook jullie. Oh ja, dat is waar ook. God schenkt mij elke dag genade. Reden om dankbaar te zijn. Reden om die genade die in je hart is ook te uiten. Laat het woord van Christus daarom, zegt Paulus, rijk in je wonen. Dat woord van Christus betekent genade. Genade om niet iets wat je ontvangt en wat vreugde brengt bij de ontvanger en bij de gever. Dus dubbele vreugde. Dat geeft genade. Zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. En over dat alles, zegt Paulus dan, doet de liefde aan als de band van de volkomenheid. Over dat alles de liefde. Dat is uiteindelijk wat bepalend mag zijn in ons leven ten opzichte van elkaar. En die andere zaken, ach, breng het bij Hem. En Hij neemt het van ons weg. Laat dat van je afnemen. En betoon elkaar en schenk elkaar datgene wat God ons, wat de Heer ons elke dag schenkt. Een stukje uitwerking van die schat die we hebben in aardevaten. En God brengt waarschijnlijk allerlei dingen in ons leven. Om dat aardevat wat misschien in eerste instantie nog een beetje hard is. Om dat te verbreken. En zo die schat tot uiting te brengen naar elkaar. Amen. Vader, wij danken U dat we dit woord uit Uw hand mochten ontvangen. Vader, wij danken U voor Uw liefde. Dat U zo dat woord van liefde en van verzoening door Paulus liet spreken. Die het ook uitleefde naar de anderen toe. Juist naar die gemeente in Korinthe toe, Vader, die zo kritisch was ten opzichte van de apostel. Vader, die zo dat apostelschap en andere zaken ter discussie stelde. Dank U wel, Vader, dat Paulus antwoordde met liefde. Antwoordde met verzoening. Antwoordde met Uw genade. Vader, dank U wel dat we zo mogen leren. En U zet ons in een bijzondere leerschool van de apostel zelf, Vader. Vader, en mogen we elke keer weer leren van U. En ons laten corrigeren, Heer, door Uw woord. Laten bepalen door dat wat U zegt. Dank U wel, Vader, dat U in ons leven dat woord van verzoening spreekt. En steeds weer zijn we ons bewust, Vader, in onszelf zwak. Maar dank U voor Uw kracht die U geeft. Uw licht die U geeft. Vader, dank U wel voor dat licht van het evangelie wat in ons hart is gaan schijnen. Vader, en dank U wel dat het licht alleen maar sterker zal worden. Ook al lijkt het in onze tijd, de wereld waarin we leven, Vader, steeds duisterder te worden. Vader, we beseffen dat ook dan U er bent. U heel dicht nabij bent. Met Uw woord, met die waarheid van het woord. Met Uw licht, met Uw liefde, met Uw leven. Vader, mogen we dat uitleven in ons leven. Tot eer van U, Vader. Werk dat uit in ons en breekt U daartoe af wat het in de weg staat. Vader, opdat we naar die ander toe voluit verzoenend mogen zijn, kunnen zijn. Vader, dank U wel dat U dat uitwerkt. Dank U wel dat we een geweldige schat hebben, Vader. Een veel grotere rijkdom dan alles wat je in de wereld maar zou kunnen bezitten. Vader, dat is niet aan roest of verderf onderhevig. Maar dat is iets dat ons innerlijk vernieuwt van dag tot dag. Wat ons steeds weer doet beseffen. Wat ons steeds weer kracht geeft. In Uw liefde, Vader, om door te gaan. Vader, dank U wel voor dat geweldige wat U ons geeft. Dank U wel dat U ons, Vader, die weg wijst. Vader, wij danken U zo voor dit moment wat U wilde geven. Wees met hen die het moeilijk hebben, Vader. die misschien door lichamelijke omstandigheden of ouderdom vandaag niet erbij konden zijn, maar wel graag hadden gewild. Vader, wilt u ook hen in het bijzonder nabij zijn? Dank u wel, Vader, voor alles wat u geeft. Wij loven en prijzen u daarvoor in die machtige naam van uw Zoon, in Christus Jezus' naam. Amen.